Welkom bij de Zoomcast. Uw maandelijkse boekenclub over goede en minder goede literatuur. Hier is uw presentator, Willem Goedhart.
Hallo allemaal, van harte welkom bij een nieuwe aflevering van de Zoomcast. Het panel is weer neergestreken in de huiskamer van Roos Kusters om een nieuwe Nederlandstalige roman te bespreken. Vandaag gaan we het hebben over een boek wat een maand of zo geleden uit is gekomen van een, wat mij betreft, erg interessante Nederlandse schrijver. Ze is weer aan haar zevende roman toe en die is getiteld Welkom in het Rijk der Zieken, uitgegeven door de sympathieke uitgeverij Pluim. En we hebben het dan natuurlijk over Hanna Barefoots. Bart, Roos, Koen.
Ga je daar solliciteren of zo? Dat Pluim.
Ik zeg gewoon een keer wat aardigs. Oh, mag okay. Ik had altijd erg leuk contacten met hen over de mail. Dus dan, okay. Mag ook eens gezegd. Zeker. Dat is verder het... volstrekt objectief, zoals je wel zegt.
Nou ja, je constateert net voor de opname start. Dus er liggen een paar boeken op tafel van Hanna Barefoots. En mijn ja, maar op mijn rug, oké, ik wou dus zeggen,
het laklaagje,
het lamineerlaagje, dat is verdwenen, dus ze heet nu Hanna Barefo. Nou,
bij mij is hij helemaal goed gebleven.
Ja, bij mij ook hoor, we hebben gewoon voorzichtig gelezen.
Maar nu lijkt het alsof ik daar lomp mee omspring en dat is niet het geval.
We kennen je, ik denk dat die katten van jou dat eraf hebben gelikt.
Ja, dan hebben ze een voorkeur voor de E, want daar zijn er twee van weg.
Begonnen we net met iets positiefs, over het laklaagje.
Nou, ja.
Nou, als hier niet geknipt wordt, dan weet ik het ook niet. Hanna Barefoots, wat hebben jullie tot dusver al van haar gelezen? En hoe zouden jullie haar als schrijver karakteriseren?
Ik moet altijd weer even naar een lijstje kijken.
Ik heb hier het lijstje. Zou ik wat titels noemen?
Ivanov heb ik gelezen.
Ja. Die vond ik heel mooi.
Die wil ik lezen.
Ik heb hier nog Of Hoe Waarom, was het debuut. Toen Lieve Celine.
Ja, die heb ik ook gelezen.
Alles Wat Er Was.
Oh ja.
Efter, Ivanov noemde je al, en Fuzzy.
Fuzzy heb ik ook gelezen,
Nou, dus komen we toch een heel eind met z'n allen. Wel een veelschrijver, want ze schrijft ook nog columns, verhalen, in heel veel tijdschriften, bijdragen in bundels en zo.
En ze is ook heel jong.
Ja.
Toch, 16, wat is ze?
Dus is 35, als ik het goed zie in de biografie.
Nou ja, ze heeft verder toch ook niks te doen.
Nou, het is haar beroep. Maar daar is het toch ook voor schrijvers.
Ja, daar is het toch schrijver.
Er zijn ook schrijvers.
Er zijn ook schrijvers die er langer over doen,
Peter Buwalda heeft in die tijd dat Hanna Barefoots zeven romans heeft geschreven. Nou, ik zal voor de derde keer. Hoe zouden we Hanna Barefoots karakteriseren als schrijver?
Ik vind altijd dat ze hele interessante onderwerpen weet te kiezen. Die een beetje aansluiten bij moderne zaken die in de spelen. Dus Efter speelt zo'n beetje tegen de achtergrond van dat er allerlei ziekten zijn. Maar dan wordt liefde opeens een ziekte. Ivanov speelt in Amerika en gaat een beetje over genetica en zo. Hè. Dus dus ze gebruikt altijd, en er zit altijd een beetje fuzzy was, wat waren dat voor dingen, een soort...
Ja, beestjes.
Plakbolletjes.
Ja. Een soort Tamagotchi-achtige, hamsterachtige Tamagotchis.
Ja. Die gezelschap houden.
Ja, er zit altijd ook een beetje een raar laagje in. Ja.
Maar toekomstgericht
ook. Beetje science fiction.
Maar ze weet het... Maar het wordt nooit absurdistisch.
Nee.
Dus Lieve Celine ging over een wat plompe vrouw die brieven schreef aan Celine Dion. Dat is ook wel weer grappig. Dus ze heeft altijd wel hele mooie, interessante, originele invalshoeken.
Ja.
Is dat genoeg, Willem?
Ik vond dat wel een goede karakterisering, toch?
Okay.
Die kan op de achterflap... En dan is er dit boek, Welkom in het Rijk der Zieken. Bijzonder onderwerp. Zullen we het even kort samenvatten? Waar gaat het over?
Dit gaat over een zieke jongeman, Clay. En Clay die heeft na een bezoekje aan de kinderboerderij met een kind van iemand anders een Q-koorts opgelopen. Al wordt dat niet heel vaak genoemd. Het is heel lang onduidelijk ook voor de lezer en voor Clay zelf ook wat voor nou ja, wat voor ziekte, waaraan hij nou precies lijdt. En dat illustreert eigenlijk ook, het gaat zowel over het ziekteverloop en het feit dat hij niet te genezen is, als hoe de buitenwereld daarop reageert. En dat is de ene lijn. En tegelijkertijd is er een metafoorlijn en die hoofdstukjes worden om en om afgewisseld. En daar loopt hij, Clay dus, in het Rijk der Zieken met een gids, Susan. En ik noem haar maar gelijk Susan, want ja. Je kunt in het Nederlands natuurlijk Suzanne lezen, maar het blijkt allemaal op Susan Sontag te slaan. Dus deze Susan, daar voert hij een soort van dialoog mee over zijn ziekte. Dus dat lijkt te eigenlijk een beetje te functioneren als een soort extern geweten.
Ja, en het landschap is dan een soort symbool voor waar hij zich bevindt in zijn ziekte.
Ja, want die twee lijnen, het zijn dus hoofdstukjes om en om. En dat wordt ook echt in gereageerd.
Klopt, ja.
Het een is een dialoog en dat is de metafoor in een fantasierijk. Het Rijk der Zieken. En het ander is eigenlijk hoe het zover gekomen is. Het verhaal wat eraan vooraf is gegaan.
Ja, dus, echt dus, in de werkelijkheid.
Nou, het heden is altijd het Rijk der Zieken. En wat eraan vooraf ging, wat er gebeurd is. Nu gaat er iets gruwelijk mis in de huiskamer.
Oh ja?
De kat zit dus, nu bovenop een... ga nu kijken hoe Roos de trap op gaat. En een kat gaat redden. Oei. Dat is wel,
we hebben al heel wat meegemaakt tijdens deze podcast.
Ja, met die katten is het...
Ja. Kat is gered, ik ben er weer.
Dankjewel, Roos.
In tegenstelling tot de belangrijke lijn over de cavia Saartje.
Ja, maar ik zal het eens over de cavia hebben. Ik vind het echt fantastisch dat er eindelijk in een Nederlandse roman een cavia een rol van betekenis speelt. En ik zou ook willen aanvullen voor alle liefhebbers van cavia's dat Hanna Berghoff een geweldig Instagram-account heeft, Guinea Pigs of Amsterdam, met cavia's die afwisselend sushi eten, door hoepels heen springen en allerlei andere fantastische dingen.
Maar Paulien Cornelissen ook niet al.
Ja, die had een verwarde cavia.
Maar Ellen Dekwits heeft cavia's en die gooit ze ook regelmatig op Instagram. Ja. Dus kan zij niet een roman helemaal over cavia's?
Ik zou heel graag in een literaire cavia-club bij deze spreek, gooi ik dat even de wereld in. Als dan kunnen we verder, denk ik, de cavia achter ons laten. Of speelt hij een...
Volgens mij mag je zo bij Ellen Dekwits in de cavia-groep.
Ja?
Ja.
Nou, bij deze open sollicitatie.
Ja.
Dus, okay, het boek. We gaan door.
We gaan het over het boek, die twee lijnen, Roos, dat zei je heel goed. Moeten we ze apart behandelen? Of?
Nee. Nee, het haakt voortdurend in elkaar.
Voortdurend, dus in het begin niet, maar langzamerhand gaan ze bijna in dialoog met elkaar, hè? Die twee lijnen.
Wat vond je van die keuze om het zo?
Ja, ik vind het qua opzet vind ik het fantastisch. Lang geleden dat ik weer eens zo'n fijne roman las. Ik lees veel middelmatigs tegenwoordig. Je denkt, nou, 2 sterren, weet je wel, 3 sterren hooguit. En hier was ik toch wel heel erg blij mee met dit boek. De thematiek, maar ook hoe het geschreven is. De structuur, hè? Je wordt ook als lezer uitgedaagd. Jij noemde haar terecht al een hele interessante schrijver. En dat zie ik ook in het boek terug. Dat vind ik ontzettend, ik vind het ontzettend goed gedaan. Dus ik vind het geslaagd.
Er zijn ook wel heel veel dingen die mij tegenstonden in dit boek. Kijk, de vorm van die twee lijnen, die is hartstikke origineel. Maar misschien is het relevant om te zeggen, de lijn van Clay in de werkelijke wereld, waar eigenlijk dus het verhaal wordt gedaan hoe het zover gekomen is met zijn ziekte en de diagnose en eigenlijk de ontwikkelingen, die is opgetekend in een je-stijl.
Ja.
Je ging naar de dokter. Je sprak met die. Je voelde dat. En dat, nou, dat heeft mij flink veel moeite gekost om daarin te komen. En eigenlijk ook om door te lezen. Ik vond het heel vervelend.
Ik had juist het tegenovergestelde. Ik vloog eigenlijk door het boek.
Ik ook.
Ja. Ook door, wat ik ook heel fijn vond, die korte hoofdstukken.
Ja. Ja.
Vond ik leest heel prettig. Ook dat je van de ene verhaal naar een andere verhaal in gaat.
Ja, er zit heel veel dynamiek in.
Ja, dus dat zorgt ervoor. Ja, dat vond ik heel krachtig werken eigenlijk.
Interessant wat je zegt, want wat stond je erin tegen? Werkt het niet? Creëert het afstand?
Nou, ik vond dat inderdaad absoluut zeer afstandelijk en ook heel klinisch. Dus ik word er eigenlijk niet bij betrokken. En moet ook zeggen dat ik die hoofdpersoon Clay gaandeweg steeds onsympathieker begon te vinden. En het is natuurlijk, je kunt zeggen, het is het relaas van hoe iemand ziek is geworden en hoe die ziekte verloopt. Nou, spoiler alert, hij wordt niet beter. Nee, maar de vraag is, hoe gaat hij hiermee om? Gaat hij dat accepteren? Gaat hij dat niet accepteren? Gaat hij het tegen strijden? Of legt hij zich erbij neer? En ik moet dan zeggen dat ik deze hoofdpersoon eigenlijk een buitengewoon vervelende vent begon te vinden gaandeweg. Totaal egocentrisch. En,
dat had ik niet, hoor.
Dat had ik helemaal niet.
Nee, ik ook niet.
Wat je als lezer ervaart, en ik denk dat daarom die je ook is gekozen, of ik als lezer ervaar, is dat, dat je meemaakt hoe erg zo'n chronische ziekte is. En dat je langzamerhand erachter komt dat je inderdaad misschien een vervelende man voor anderen wordt. Maar dat je helemaal in zo'n personage kruipt, waardoor je precies weet wat je allemaal niet meer kan en wat je niet meer wilt. En je probeert wel van alles, maar het gebeurt maar niet. En juist dat element vond ik wel heel, dat ze dat heel goed had neergezet. En waarbij ze, waarbij de hoofdpersoon van zichzelf weet, dat hij er eigenlijk niet meer toe hoort en dat hij er niet bij past. Maar dat is juist, denk ik, de hele thematiek van het boek.
Je bent
eigenlijk, hoor je tot een andere wereld.
Ja. Dat klopt. In die dialooglijn met die Susan in het Rijk der Zieken. Want het Rijk der Zieken, dat is letterlijk dan een citaat uit Sontag's haar boek Illness is Metaphor. Ik zal even citeren, want dat doet zij zelf ook. Pagina 251. Iedereen wordt geboren als burger van twee rijken, schrijft Susan Sontag in Illness as Metaphor. Wij zijn zowel burger van het Rijk der Gezonden als van het Rijk der Zieken. Hoewel we bij voorkeur alleen van het goede paspoort gebruik maken, komt iedereen vroeg of laat gedwongen in dat andere rijk terecht. Al is het maar tijdelijk. Einde citaat van Susan Sontag. Wat in die lijn duidelijk wordt, of wat ik daar irritant aan vond, is dat Sontag, of nee, nou dan moet ik het goed zeggen, Susan, de hele tijd probeert aan Clay duidelijk te maken dat hij zich erbij neer moet leggen. En deze Clay is opstandig en die weigert. En dat vind ik een vervelende karaktertrek. Ja, hij stroomt eigenwijs.
Dat vind ik juist een prachtige karakterontwikkeling binnen het boek.
En het is deels menselijk, maar je kunt ook halsstarrig je kop in het zand steken. En dat is wat deze Clay ook doet.
Ja, het past wel heel goed bij het personage. En ook wat hem overkomt. Hè, van een gezonde man. Hè, die gewoon door een middagje naar een kinderboerderij te gaan, plotseling chronisch ziek wordt. Dus ik vind het schitterend dat ze juist die strijd en dat niet willen accepteren, brengt ze heel mooi in beeld. En dat komt het sterkst, vind ik, tot z'n recht in die parallele wereld, zeg maar. Waarin hij eigenlijk met zijn eigen lichaam rondsleept en in zo'n warenhuis terechtkomt waar die lichaamsdelen nog kan
vervangen
en dat soort dingen. Dat vind ik geweldig gedaan. En ik vind ook die lijn met Sontag, vind ik ook zo mooi dat daar het wordt wel expliciet gemaakt. Hè? Als lezer kom je in het begin niet, maar al snel kom je er inderdaad achter. Maar zo'n laag die er nog even in wordt gebouwd, dat maakt er ook een hele interessante schrijver, vind ik. Dat ze dat er ook
Direct met je eens. Dat die laag erin zit, geeft absoluut rijkdom aan dit boek.
Ik vind dat toch echt, als je veel literatuur van nu leest, dit stijgt er dan wel bovenuit door de vorm en de structuur en de manier waarop ze dat aanpakt. Hè, vooral als je kijkt naar veel jonge schrijvers van nu ook, dan vind ik dat heel erg interessant, hoe ze dat doet. We zien het bij Weijers trouwens ook. Hè? In haar laatste roman met al die verwijzingen erin. Dus het is ook wel iets, denk ik, van
deze generatie.
Misschien wel. Er zijn wel heel veel verwijzingen. Ja. En hier denk je
heel
van,
subtiel.
Hier heb je één. Susan Sontag. En dat wordt wel heel goed uitgewerkt.
Klopt, ja.
Heeft iemand van ons eigenlijk die boeken van Sontag gelezen? Illness is Metaphor?
Ik niet.
Volgens mij is het interessant om dat te doen en dan te kijken
Ja,
maar ja.
Maar volgens mij kun je het dus ook heel goed lezen zonder die boeken
meer
gelezen
te
hebben. Want
in het najaar worden trouwens al die boeken van Susan Sontag opnieuw uitgegeven bij de Arbeiderspers, omdat dan ook de biografie van Benjamin Moser over Sontag uitkomt.
Dat is wel interessant.
Dus ook die nu allemaal geciteerd worden.
Ja, dat snap ik.
Goed om te weten.
Een van de interessantste dingen vond ik de vergelijkingen met bijvoorbeeld kanker in dit boek.
Ja.
Dat komt een paar keer aan de orde.
Klopt.
En dat is een beetje een vergelijking waarbij ze denken van ja, de kanker dat is eigenlijk, nou, ik zou niet zeggen een leuke ziekte, maar dat is in ieder geval veel interessanter om een verhaal over te schrijven of een film over te maken. Want dan weet je precies, oh, je krijgt dit en mensen zijn in angst en dan krijgen ze chemokuur en dan wordt alles weer goed. En
dan dus overleef je.
Er zit een ontwikkeling in.
Maar er zit een ontwikkeling in en er is een einde aan. Ja. Of niet. Ja, en dat einde kan ook negatief zijn.
En hierbij, bij zo'n chronische ziekte, daar zit geen verhaal in. Nee. Dus het blijft maar zo. Juist door dat contrast kreeg je heel goed door van, oh ja, dat denk je helemaal niet bij na. Maar ja, mensen die alleen maar klagen dat ze altijd maar pijn hebben, ja, op een gegeven moment weet je dat wel. Zo, die worden ook oninteressant. Ook misschien in het dagelijks leven, dat je denkt, oh god, begint ze weer te zeuren over, of hij, dat maakt niet uit. Maar dan, op die manier word je ook geconfronteerd met je eigen desinteresse.
Ik vind het heel goed dat dat een keer, je kunt zeggen in literatuur, aan de kaak wordt gesteld. En sowieso dat er aandacht is voor dat grote verschil. Want zij beschrijft uitgebreid in dit boek hoe er een buurvrouw van een lotgenote, die krijgt kanker. En daar worden mensen, zijn betrokken en helpen met boodschappen doen. En als het overwonnen is, de laatste chemokuur voorbij, et cetera. Dan wordt er een feestje georganiseerd. Ja. Mm-hmm. En de vriendin van Clay, of een vriendin van Clay die dit meemaakt, het is haar buurvrouw, die zit dan op haar kamertje en hoort dat en vraagt zich af, ja, dat is bij mij allemaal niet het geval. En ja, nu ik zeg, dat klinkt cynisch nu uit mijn mond, maar zo bedoel ik het niet, maar dat is zinnig om je te realiseren, absoluut.
Ja.
En goed opgeschreven.
Ja, soms is het echt ook echt bijna een soort pleidooi voor bewustwording.
Dat kun je vragen. Is het, maar het is geen essay of pamflet of het is een roman.
Maar het klinkt er wel heel erg doorheen. Er zit een enorme urgentie in wat dit betreft om het thema, het onderwerp.
Gaan we er omheen breien? Want het is relevant natuurlijk. Je moet het boek beoordelen op het boek. Ik had hier een mooi citaat trouwens bij van Sontag, dus weer. Oké, bladzij 162.
Je gaat de autobiografische lijn nu aan.
Absoluut. Maar ik haal nu gewoon Hanna Barefoot's eigen woorden aan.
Ja.
En daar staat, het ging over de relatie tussen Susan's essays en haar persoonlijk leven. Ik weet het, een tikje overmoedig, hè? Zelf schrijft Susan, je kan het leven niet gebruiken om het werk te interpreteren. Je kan het werk alleen gebruiken om het leven te interpreteren.
Ze heeft een interview gehouden in de Volkskrant. Die ligt hier ook op tafel. En daarin vertelt zij ook over haar eigen chronische ziekte.
Ja.
En ik vond dat jammer op de een of andere manier. Want je blijft in je, als je nu aan het lezen bent, zit je in je hoofd ook Hanna Barefoot.
Ja, voortdurend.
Ja. Ja. En daardoor, ik weet niet of het daardoor komt, maar die Clay vond ik af en toe dacht, oh nee, het is een man.
Dat had ik ook. Ja. Dat had ik ook. Heel grappig dat je dat zegt. Ik begon eraan en in alles, ook in de omgeving en in relatie met zijn vriendin en die cavia en zo. Je hebt toch de hele tijd het gevoel dat je een soort kijkje in het leven van de schrijfster en hoe zij daar mee omgaat krijgt. En ineens staat er inderdaad iets over waardoor je denkt, hé, een man.
Ja.
Gek is dat, hè?
Maar dan leggen jullie dat dus één op één. Terwijl ik dat...
Maar dat, ik probeer daar bewust van zijn om dat niet te doen, maar ik betrapte hem. Ik stopte en toen ging ik terug naar... En ik zag op pagina 1 wordt al gezegd dat het een man is. Dan heb ik daar overheen gelezen.
Ja.
Dat vond ik echt...
Ik heb het gewoon gelezen als roman. Echt
maar wel in mijn achterhoofd natuurlijk dat ze natuurlijk wel een autobiografisch verhaal aan het vertellen is. Omdat zo is natuurlijk ook de insteek geweest van het hele Volkskrant
interview. Dat hele Volkskrant-stuk heb ik daarom bewaard. Maar
ja...
Ja.
Ik vind het zo jammer om op die manier altijd een boek in de markt te zetten. Terwijl het boek was net zo sterk geweest als we dat niet als hadden geweten.
Nee, klopt.
Dat ben ik helemaal met je eens.
En dat past ontzettend goed namelijk in haar oeuvre.
Ja.
En in de thema's die ze aansnijdt, ook in haar andere
werk. Dan heeft ze er dus gewoon een goede roman van gemaakt.
Ja.
En voldoende afstand genomen van haar eigen... Kijk, zij is wel iemand die van binnenuit kan praten over wat dat met je doet. En hoe de buitenwereld dus reageert. Dus...
Wat ik een beetje vond ontbreken in dit boek, of ik moest de hele tijd denken aan het boek van Renate Dorrestein over haar ziekte. Heet het ook wel? Hedenik?
Ja, Hedenik, ja.
En dat is veel cynischer en met humor en enorme zelfspot. En dat is echt voluit autobiografisch.
Ja.
Dus... En dat is hier inderdaad helemaal weg.
Ja, ja. Dus het is niet veel serieuzer. Wordt niet gerelativeerd of wat dan ook.
Nee, er wordt niks gerelativeerd.
Ja, misschien is dat wat mij enorm tegen de borst stuit.
Ja, maar...
Je kan zeggen dat het is geen vereiste voor een goed boek, maar...
Nee, dat is ook geen vereiste, maar dat zat in mijn hoofd. Naarmate het boek vorderde, vond ik het eigenlijk steeds beter worden. Want
in die parallele lijn zit, vind ik wel...
Wel wat luchtig.
Ja, zeker weten. En er zit ook wel ironie in. En ook hoe hij met haar praat en dat soort dingen. En het dialoog die gevoerd wordt. Dus daar zit het wel in, volgens mij. Meer, in ieder geval, naar het einde toe.
En dus het wordt een beetje ook een soort Kafkaanse, Kafkaeske, moet ik zeggen... wereld waar ze van het ene bureau naar het andere bureau moet met stempels en zo.
Klopt. Bureaucratie en onduidelijkheid.
Daar gebeurde iets.
En helemaal in het einde maar natuurlijk
niet
ook.
Niet humoristisch.
Maar heeft, dat misschien ook dan...
Er zit helemaal geen humor
niet,
in.
Dat hoeft ook niet. Maar
heeft dat misschien ook in de zeg maar de hoofdstukken met die juf-vorm te maken dat als je dan ironisch gaat doen dat je personage een beetje afvalt? Ik denk als afstandelijke verteller moet je het wel serieus nemen.
Ja, maar de moderne schrijvers van die generatie... Die hebben een hekel aan ironie en sarcasme en cynisme en zo. Dus,
dat zeg je... Ja, nou oké. Okay. Ja, ik denk dat er wel een kern van waarheid zit in die uitspraak. En dat je hebt natuurlijk Joost de Vries.
Ja. Juist met een jup-perspectief kun je die ironie heel goed inbouwen ook natuurlijk. Ja. Omdat je als verteller een beetje erboven hangt natuurlijk. En je personage aanspreekt. Dus daar kun je enorm...
Snakken wij dan naar ironie?
Nee, maar ze had het heel makkelijk kunnen doen. En op zich is dat wel weer goed dat ze dat niet doet. Alternatieve geneeswijzen.
Ja,
of
klopt.
Daar moest ik aan Renate Dorrestein denken. Omdat die na zo'n heel circuit in de medische wereld... ook terechtkomt bij al die sterrenwiggelaars en piskijkers. En wat je al niet tegenkomt in die alternatieve wereld. En dat maakt zij niet belachelijk of zo.
Klopt.
Dat wordt niet humoristisch, maar zo van... Maar, daar kom je terecht als je niet
meer weet.
Die vriendschap die verdwijnt ook zodra hij cynisch wordt. Hè?
Ja,
ook tegenover, hoe heet ze ook alweer? Ik ben
Marla.
Marla. Hè? Zodra hij cynisch wordt over chronisch ziek zijn en een ziekte... dan is het meteen ook voorbij. Dus het is natuurlijk ook de harde werkelijkheid binnen dit boek.
Ja, omdat hij niet onder ogen wil zien
dat hij niet meer gaat genezen.
Behoort.
Nee, precies. Ja.
Hij denkt het hele boek lang door dat hij beter wordt.
Ja.
Of althans dat er nog progressie te boeken is.
Ja.
Maar dat vond ik ook wel heel ontroerend. En je weet van, hij wordt niet beter, maar je hoopt daar op een of andere manier wel op of zo. Omdat dat toch is
wat je gewend bent. Nou, hij hoopt er zelf op, terwijl je volgens mij al heel lang en
heel vroeg in het boek weet dat
het niet zo is. En die Susan is dan best wel toch, als je het dan toch hebt over
dat
ironie,
die
shamanen en onder de struiken zitten nog wat shamanen of zo, of daar lopen... rare vrouwwezens achter.
Ja, maar ja, dat zijn wel de alternatieve geneeswijzen.
Precies,
zo,
ja. Ja.
Zullen we het ook nog even over de stijl hebben? Bart noemde al dat als een positief punt. Hoe kun je dat karakteriseren in dit boek? Valt dat heel erg op?
Nou, het valt niet op of zoiets. Het is niet kenmerkend, absoluut
wat
niet.
Wat bedoel je nu? De stijl?
Nee, dat is perspectief. Maar gewoon hoe de zinnen opgebouwd zijn en dat soort dingen. Maar het is positief als ik zeg dat het lekker wegleest. En dat bedoel ik dan op een positieve manier. Je zit wel in het boek en makkelijk in het boek en je gaat er snel doorheen.
Ik vind dat zijn hele trefzekere stijl.
Ja. Ja, precies. Je hoeft bij haar niet beeldspraak of dat soort dingen allemaal te verwachten.
Functionele beeldspraak.
Functionele beeldspraak als ze het gebruikt. Maar het is, ja.
Er zit niet heel veel gelul in. Dat je,
nee,
het is niet. Nee, de Gussinklo alles vier keer herhalen ook.
Nee, ja. of scènes waarvan je denkt, jeetje, wat wijdlopig allemaal.
Ja. Nee,
dat
niet.
Gebeurt ook nee. niet. Dus ja, ik ik heb me er heel erg mee vermaakt, ja. met die stijl
dat
ook.
Vond ik ook, hoor. Dan kernachtig. Ja. En dan ja. denk je gewoon, dat is ook knap om de essentie
weer
te geven.
En subtiel, want ik bedoel, hoe ze ook de relatie tussen Clay en zijn echte vriendin bespreekt.
Nora.
Hoe die Nora en hoe die relatie langzamerhand verbreekt, dat doet ze ook heel subtiel. Dat wordt niet uitgelegd, niet expliciet gemaakt, maar dat doet ze
heel geloofwaardig.
Dat doet ze heel subtiel. Daar kun je vermaak van maken, dat kun je plat maken, dat kun je helemaal kapot slaan. Maar dat doet ze subtiel en dat vind ik goed.
Er zit ook iets heel realistisch in. Ook van ook in deze tijd, hoe zij met elkaar omgaan en mensen om hun heen.
Ja. Realistisch en geloofwaardig, ja. Ik vond het begrijpelijk dat deze Nora vertrekt. Maar ik vond het een onaardige Clay. Jongens, wat zit u hier?
Jullie vinden het een aardige fan.
Nou, laten we lezen.
Ik denk niet in onaardig of aardig.
Denk ik normaal gesproken ook niet in. Maar dit personage stond mij zozeer tegen gedurende het lezen. Dat het lezen voor mijzelf... Ik ging er niet vlot doorheen, Bart.
Ik heb een andere leeservaring.
Ik had graag gewild dat
het is misschien niet de leukste vent ooit, maar je ontwikkelt wel veel sympathie voor hem gedurende het boek, althans. Je leeft mee.
Ook, en soms ook niet. En dat vind ik een hele mooie balans ook wel binnen het boek. Het is niet het een of het ander, volgens mij. Ik vind dat juist een hele mooie ontwikkeling binnen het boek, dat het erin zit. Ja.
Ik ga wel een ander boek van haar lezen. Ivanov, denk ik.
Ivanov is goed, hoor. Ja, is een mooi roman.
Ja, want als we dit binnen het oeuvre van Hanna Barefoots, is het een van haar betere romans? Past het er heel goed in? Of
het past er zeker in.
Ja.
Ik vind, dat vind ik ook heel erg interessant aan haar oeuvre, hoor. Dat ze is echt een oeuvre aan het bouwen.
Nou, dat geloof ik, ja.
En vooral in die laatste romans zie je dat heel erg. En daarmee onderscheidt ze zich ook wel van andere jonge schrijvers, schrijfsters. Door de thematiek, door het futuristische. Dat vind ik heel erg interessant, hoe ze daarmee omgaat. Ja.
Nou, dat is precies de reden, dat futuristische, dat ik haar boeken tot nu toe steeds links heb laten liggen. Want dat is niet een thema wat mij... Dat zou best kunnen, maar het is niet een thema wat mij direct naar de boekhandel lokt.
Nee, het interessante is, ze koppelt het ook altijd aan de werkelijkheid. Dus ik bedoel, het is niet dat we in één keer in...
Dat merk ik hier, ja.
Ja, en dat vind ik juist zo ontzettend interessant, hoe ze daarmee speelt eigenlijk.
En de menselijke relaties staan ook
zeker
centraal.
Ja, ze koppelt het heel erg aan realisme en
Oké. Okay. Wil iemand nog iets toevoegen tenslotte over het boek?
Van Bart en ik moeten de mensen het allemaal kopen.
Okay. Ja.
Nou, dat vind ik een goede aanbeveling. Moeten ze dat bij een lokale boekhandel doen? Of bij Boekaroo?
Nou, dat is ook een lokale boekhandel. Via Boekaroo.
Ze kunnen ook de link hieronder dit fragment aanklikken van bol.com. Want daarmee spek je de kassen van de eindredacteur van Zoom.com.
Ja. Kunnen wij ook op vakantie?
Info. kunnen we ook een tweede huisje kopen.
Volgens mij zijn we er dan uit.
De katten liggen ook te slapen nu. Dus het is echt,
nu is het stil, hè?
Nu valt de avond in. Goed, dan ga ik iedereen die hier aanwezig was en een bijdrage heeft geleverd weer hartelijk danken. En ook de luisteraar, bedankt voor het luisteren. Volgende keer, spannende boekweek geschenk. Thomas Oldeheuvelt. Ik ben de titel alweer vergeten. Dolores Dolly Poppelijn. Van Thomas Oldeheuvelt.
Spannend, hè?
Ik denk dat we daar zeer over te spreken zullen zijn, maar dat moeten we afwachten.
Over
2 weken. zet het in je agenda. Bedankt en tot dan. Fijne avond.
Dag.